Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 42, daarvan het eerste vers: het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 42. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. En daarna wordt u gelezen uit 2 Samuel 15, vers 23 tot en met 28. En daarna ook de 63ste psalm. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit 2 Samuel 15, 23ste tot en met het 28ste vers, en uit Psalm 63, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 119, vers 88.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen 2 Samuel 15, de verzen 23 tot en met 28. En het ganse land weende met luide stem, als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron, en al het volk ging over recht en naar de weg der woestijn. En zie, Zadok was ook daar, en al de levieten met hem, dragende de ark des verbondsgods. En zij zetten de ark gods neder, en Abjatar klom op, totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Toen zeide de koning tot Zadok, breng de ark gods weder in de stad. Indien ik genade zal vinden in des Heeren ogen, zo zal hij mij wederhalen, en zal ze me laten zien, mits schade zijn woning. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie, hier ben ik, hij doe mij, zoals het in zijn ogen goed is. Voort zeide de koning tot de priester Zadok, zijt gij niet een ziener? Keer weder in de stad met vrede, ook u die de beide zonen, Ahimaas, uw zoon, en Jonathan, Abjatars zoon, met u. En zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn, totdat er een woord van uw lieden komen zal, en dat met mij aanzeggen. Vervolgens lezen we Psalm 63. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land door en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven, mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik u gedenk op mijn lege steden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uw vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards, zij zullen de vorsten ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden, en iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij in deze dienst van voorbereiding stilstaan bij Psalm 63 en daarvan het eerste tot en met het derde vers. We lezen daar Gods woord en onze tekst als volgt. Psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Tot zover. De dankzegging van deze morgen willen we denken aan broeder en zuster Gerpot Denies, die afgelopen week mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. We doen ook dankzegging en voorbeden met zuster van der Zwan van de Leden, die een oogoperatie moest ondergaan in het oogziekenhuis en die inmiddels weer mocht thuiskomen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, het zijn uw goede tierenheden dat wij niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Dat was de belijdenis van Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem. En geeft u dat ons hart deze morgen met die woorden mag instemmen. Het is uw niet aflatende trouw en goedheid waardoor het weer morgen mocht worden. En waardoor het weer zondag mocht worden. En we krijgen van u de gelegenheid om naar de kerk te gaan of om mee te luisteren. Heere, vervult u ons hart met dankbaarheid voor die zegeningen. Maar u kent ook degenen, Heere, die deze morgen op zich van die voorrechten en van die zegeningen wel weten, maar tegelijkertijd moeten klagen omdat ze voor hun waarneming zijn in een land dor en mat zonder water. Heere, mag er een woord voor hen bij zijn vanmorgen. Zou u hen willen vertroosten? Zou u zo deze morgen in ons midden willen komen? Wij hebben geen rechten, Heere. wanneer wij denken aan wie we zijn geweest tegenover u de Heere in de achterliggende dagen, dan moeten we belijden dat we niet geweest zijn wie we hadden moeten zijn. Onze gedachten, onze woorden, onze daden, ze dragen het stempel van de zonde, van het afwijken van het pad van uw geboden, van de opstand tegen u. Heere, wil ons genadig zijn en wil ons onze schulden vergeven. Wilt u ons vanmorgen een zegen schenken over uw woord? Heere, laat dat woord enerzijds duidelijk mogen maken wat wij missen. En laat dat heel bijzonder mogen gelden diegenen voor wie de belijdenis van David: voorwaar, ik heb u aanschouwd in het heiligdom, ten diepste een vreemde belijdenis is. Laat u ons zien door de krachtige werking van uw geest en laat ons voelen wat we missen, opdat we missend gemaakt worden en biddend en verlangend en zoekend gemaakt worden. Maar Heere, wilt u anderzijds ook geven dat uw woord tot troost mag zijn van diegene die u in het heiligdom bracht en die u gaf te zien, van diegene die iets kennen van die dorst naar u en die horen vanuit dit oude psalmwoord hoe deze dingen ook gevonden werden bij David en hoe ze opgetekend zijn in uw woord en hoe u niet eindeloos laat dorsten en laat hongeren, maar u wilt de dorstige toch ook water geven om te drinken. Heere, wilt u dan zo aan ons denken vanmorgen? We zijn samengekomen in een dienst van voorbereiding en u kent alle gedachten die naar aanleiding daarvan bij ons kunnen opkomen. Heere, geef dat we beseffen mogen dat het voorbereiding is voor een ieder van ons, ook voor de kinderen, ook voor de jongeren, ook voor diegenen die weten dat ze het recht, het goddelijk recht bij u vandaan om toe te treden aan het heilig avondmaal moeten missen. O Heere, breng ze daarmee ook in het gemis en laat het voor hen ook voorbereiding mogen zijn, dat ze uitgedreven mogen worden tot u. U kent degene wier harten met vrees vervuld zijn wanneer ze horen van het heilig avondmaal. Enerzijds wellicht een wonderlijke trekking vanuit dat heilig sacrament, maar anderzijds ook die grote vraag: hoe zullen een zondaar als ik en een heilig God als u bent ooit elkaar kunnen vinden en gemeenschap met elkaar kunnen hebben? Heere, wilt u die vragen zelf toch ook oplossen? Zo bidden we van u of u ons leiden wil in het luisteren en in het spreken. Gedenk ook, Heere, degene die thuis meeluisteren. Ze zijn er die vroeger wel konden komen naar de kerk, die ook door uw genade werden aangebracht aan de dis des verbonds en die dat moeten missen. Heere, wilt u ze opzoeken op de plaats waar ze zijn en wilt u ze genadig zijn. Wilt u zo schenken wat nodig is. En Heere, laat het woord dan ook ontdekkend mogen zijn. Geef dat ook helder en duidelijk mag worden aangewezen voor wie u uw heilig avondmaal hebt bediend en bedoeld en voor wie niet. En geeft u, Heere, dat we daar ook geen rust in kunnen vinden, maar maakt u ons heilig onrustig. Sterk al uw dienaren die geroepen worden om deze zondag uit te gaan en uw woord te prediken. Wil uw woord op alle plaatsen waar het klinken mag zegenen. Ook in de grote stad waarin wij wonen, Heere, laat de bazuin van het evangelie hier en elders een zuiver geluid mogen voortbrengen. We willen u bidden voor degene die reden hebben om u te danken en we mogen de dank ook voor u neerleggen deze morgen. Dan denken we aan onze broeder en zuster Gerpot, die u het gaf dat ze 60 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Dat is een groot voorrecht dat u niet aan allen geeft. Heere, geeft u dat onze broeder en zuster met de dank in u de Heere mogen eindigen. Dat ze ook iets mogen herkennen van die woorden van Jeremia. Wilt u hen ook bij het ouder worden, nabij en goed zijn en schenk hen toch wat nodig is om dit leven eenmaal getroost te kunnen verlaten. We willen u dankzeggen, Heere, voor het feit dat onze zuster van der Zwan de operatie aan het oog mocht ondergaan. U gaf dat ze nog eerder dan verwacht de operatie kon hebben. En alles mag achter de rug zijn. U hebt doorgeholpen en uitgeholpen. Wilt u het ook verder alles goed maken met haar? En wilt u geven, Heere, dat ze geen van uw weldaden vergeten zou, maar dat de weldaden mogen verbinden aan u, de weldoener. We willen u dankzeggen, Heere, dat ook onze zuster Landman de Wit een goede tussentijdse uitslag mocht ontvangen. U gaf het. We erkennen uw naam daarvoor en we bidden of u haar ook met haar man in alle dingen nabij wilt zijn. Ook in het verdere herstel wilt u haar weer verder oprichten. Heere, wees u met onze zuster van Breugel die opnieuw een kuur mocht ondergaan. Wilt u die zegenen? Wilt u haar nabij en goed zijn in alle dingen met allen die haar lief zijn? Gedenk onze broeder van Leeuwen als hij nog altijd thuis moet meeluisteren. Heere, geef hem moed en krachten. Denk zo, Heere, aan alle zieken. Er zijn er zoveel meer die worstelen met lichamelijke moeite en zorg, soms al zo lang. Wilt u aan hen denken? Wil ons zo horen, Heere, wanneer we onze gebeden voor u neerleggen. Het kan niet om ons, maar hoor ons om het werk van uw Zoon, om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van Psalm 63, vers 1 en 2. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de eredienst, voor kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen van Psalm 63, het eerste en het tweede vers. Thank you. Wij lezen nu eerst ter voorbereiding op de prediking het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleeses te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Wij willen zingen na de prediking van Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat 's Heren zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heren, die heeft van u elke sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. Het 8e vers van Psalm 62 in aansluiting op de prediking. Geliefde gemeente, het boek van de Psalmen is een bijzonder boek. Daar ziet men, heeft Luther eens gezegd, en u kent die uitspraak wel, daar ziet men de heiligen in het hart. En Augustinus, die heeft iets soortgelijks gezegd. Hij zegt, het boek van de Psalmen, dat is de ene stem van de hele kerk. Van Gods kerk, van alle tijden en alle plaatsen. De ene stem van de hele kerk. Maar als we zo van tijd tot tijd luisteren naar die stem, dan valt op dat die stem tot ons komt van allerlei plaatsen. Soms hebben de psalmen geklonken, en u weet dat wel, in Jeruzalem, de stad van de tempel en van het heiligdom. Soms hebben de psalmen geklonken op de pelgrimsreis naar Jeruzalem. Denkt u aan de liederen Hamaalot, de pelgrimspsalmen. Maar soms hebben de psalmen ook geklonken ver bij Jeruzalem vandaan, tot in de woestijn toe. En zo'n psalm hebben we vanmorgen voor ons. Een psalm gedicht in de woestijn. Een psalm waarin David iets van zijn heimwee naar het heiligdom vertolkt. En daar willen we met Gods hulp naar gaan luisteren. Davids heimwee naar het heiligdom. We letten op drie dingen. Allereerst, waar hij is. Dat is vers 1. Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. En eigenlijk vindt u in vers 2 nog iets over de plaats waar hij is. Want aan het slot van vers 2 lees ik, in een land dor en mat, zonder water. In de tweede plaats staan we stil bij waar hij was. Dat is vers 3. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. En tenslotte denken we na over waar hij zijn wil. Want vers 2 zegt, o God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. Dus Davids heimwee naar het heiligdom, waar hij is, waar hij was en waar hij zijn wil. Waar is David als hij deze psalm dicht? We hebben het zojuist gehoord uit het slot van vers 1. Het is een psalm die David heeft gedicht als hij was in de woestijn van Juda. Nu is David, voor zover wij weten, in zijn leven op twee tijden enige dagen of langer in de woestijn van Juda geweest. De eerste keer dat hij daar was, moest hij vluchten voor Saul. Toen was David, en dat weten de kinderen wel, toen was David nog geen koning. Toen was hij wel gezalfd tot koning, en juist daarom werd hij achtervolgd door Saul. De tweede keer dat David in diezelfde woestijn van Juda is geweest, was vele jaren later, toen David opnieuw moest vluchten. Niet meer voor Saul, die was al lang gestorven, maar voor zijn eigen zoon Absalom. En toen was David wel koning. Het is waarschijnlijk bij één van die twee gebeurtenissen dat Psalm 63 gedicht is. En omdat we in vers 12 van Psalm 63 lezen dat David zegt, en dat zegt hij dan naar alle waarschijnlijkheid over zichzelf, maar de koning zal zich in God verblijden. Het is om die reden dat de meeste uitleggers toch denken dat David deze psalm heeft gedicht bij zijn tweede vlucht. Zijn vlucht voor zijn eigen zoon Absalom. Laten we ook maar van die gedachte uitgaan. Over die vlucht leest u in 2 Samuel 15 tot en met 17. En ik roep u de grote lijn van die geschiedenis nog even in herinnering. Absalom is in opstand gekomen tegen zijn vader. Hij heeft zichzelf als koning laten uitroepen in de stad Hebron. En als David dat hoort, dan vlucht David met zijn getrouwen, met degene die hem getrouw zijn gebleven, de stad Jeruzalem uit, in de richting van het oosten. Om de Jordaan straks over te steken en om dan zo in het overjordaanse omhoog te gaan naar Mahanaim. Maar voordat hij de Jordaan oversteekt, is hij enige tijd in het gebied voor de Jordaan. De woestijn van Juda wordt dat gebied genoemd. En wat is dat dan voor plaats waar David is? Laat ik daar vanmorgen drie dingen van mogen zeggen. Het eerste is, dat is een plaats van diepe beproeving geweest. Want als David aankomt in de woestijn van Juda, dan is hij een opgejaagde vluchteling. Dan is hij eigenlijk nergens veilig. Hij is zijn paleis kwijt, hij is zijn veiligheid kwijt, hij is de troon kwijt. Hij is het hart van zijn volk kwijt, want er staat in de Bijbel dat zijn zoon Absalom het hart van het volk gestolen had. Hij is de achting van de mensen voor een heel groot deel kwijt. Daar loopt, als u de hoofdstukken over de vlucht van David leest, daar loopt op zeker moment een zekere Simei en die gooit stof naar David toe en die slingert allerlei scheldwoorden en spotwoorden in het gezicht van David. En het ergste van alles is natuurlijk, ja, dat de David zijn eigen zoon is, zijn eigen vlees en bloed, Absalom, die tegen hem in opstand gekomen is en die hem naar het leven staat. David op een plaats van diepe beproeving. Daar ligt gemeente vanmorgen op zich al een les in. Kobrugge heeft eens gezegd, de Heere leidt zijn heiligen wonderbaar door de diepten, door de beproeving heen. Wel, we vinden het in de levensgeschiedenis van David heel duidelijk terug. David komt terecht in de woestijn. Zoals er vanmorgen mensen zouden kunnen zijn die geroepen worden om voorbereiding te houden in de woestijn van het leven. Te midden van allerlei beproeving en allerlei tegenslag. En denkt u niet dat de duivel er wel bij geweest zal zijn om David wijs te maken? David, kijk nu eens. Nu is de hand van God tegen je. En het hart van God is ook tegen je. Want dat is wat de duivel tegen een kind van God altijd weer zegt in de beproeving. De hand van God is tegen je, er komt tegenslag naar je toe, het hart van God is ook tegen je. En dat laatste is nou precies niet waar voor Gods kind. Plaats van diepe beproeving. Maar ook, en dat is het tweede wat ik wil zeggen over die plaats, een plaats van diepe verootmoediging. David is in de woestijn van Juda diep verootmoedigd. Dat blijkt ook wanneer u de geschiedenis van zijn vlucht naar het oosten leest. Dat hebben we zeker wel gelezen in onze eerste schriftlezing. Want dan blijkt daar op de vlucht, als David weg moet uit de stad Jeruzalem, enkele priesters en levieten hem gevolgd te zijn. En onder hen zijn Zadok en Abjatar en die hebben de ark van het verbond meegenomen. Teken van de nabijheid van de Heere. Maar als David dat zo ziet en hij ziet die priesters daar met die ark die glanst in het zonlicht en die spreekt van de genadige aanwezigheid van de Heere, van de genadige nabijheid van de Heere, dan schudt David zijn hoofd en dan zegt hij, nee, de ark niet mee. Want de ark hoort niet bij David, maar de ark hoort in Jeruzalem. De ark hoort in het heiligdom in Jeruzalem. Breng hem maar terug. En wat zegt David dan? Ja, we hebben dat gelezen in 2 Samuel 15. Dan zegt hij, indien ik genade zou vinden in de ogen van de Heere, dan zal hij mij terughalen. En dan zal de Heere mij die ark weer laten zien, mits schaders zijn woning. Maar indien de Heere al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, David. Als de Heere zal zeggen, David, ik zal je niet meer terugbrengen in Jeruzalem. Ik zal je niet meer terugbrengen bij de ark. Ja, wat dan, David? O, dan horen we hoe David buigt en hoe hij zegt, zie, hier ben ik, hij doe mij zoals in zijn ogen goed is. Dat is geen onverschilligheid geweest van David. Dat blijkt straks wel uit onze psalm. Maar wat David hier bedoelt te zeggen is, die ark, ik heb het niet verdiend dat hij meegaat. Die ark moet terug naar Jeruzalem. En als de Heere me genadig zal zijn, dan zal die me terugbrengen. Maar als de Heere me niet meer bij de ark brengt, dan is het verdiend. De Heere doe wat goed is in zijn ogen. David in de verootmoediging. En dat blijkt ook als u leest op een andere plaats hoe David daar reageert op die vloekende Simei. Want als die Simei dan stof naar hem toe gooit en spotwoorden naar hem slingert, dan zijn er mannen uit het gezelschap van David die zeggen dan in hele ruwe bewoordingen, maar zo staat het letterlijk in de Bijbel, zullen we hem de kop afslaan. En dan zegt David, nee, want het is in de voorzienigheid van de Heere. Het is door de raad van de Heere dat deze man mij vloeken moet. Dat hij mij bespotten moet. David heeft iets geproefd. Ja, van het ongenoegen van de Heere. Waarover? Over die zonde van al veel langer geleden. Over de zonde met Bathsheba. Want die zonde was het die door Nathan aangewezen is in het leven van David. Gij zijt die man. En die zonde is het ook geweest waardoor Nathan heeft moeten zeggen, David, het zwaard zal van je huis niet wijken. Er zal altijd oorlog zijn in je huisgezin. En David heeft op dat moment nooit kunnen bevroeden dat het nog eens zo zou worden. Dat zijn eigen zoon tegen hem in opstand zou komen. Maar als hij hier nu in de woestijn van Juda is, dan beseft hij het. Dit is één van de bittere gevolgen van mijn eigen zonde. Daarom wordt hij verootmoedigd. Plaats van diepe beproeving, plaats van diepe verootmoediging, plaats van, en dat is het derde, diep verlangen. Dat toch ook. Ik zei u net al, het is geen onverschilligheid als David zegt, de Heere doe wat goed is in zijn ogen. David mag, ja zoals we dat wel eens zeggen, David mag de Heere toevallen. Hij mag aan de kant van de Heere vallen. De Heere doet geen onrecht meer. Maar tegelijkertijd is er in Davids hart wel een diep verlangen. Dat verlangen wat we ook lezen in het tweede vers. O God, zegt David daar. Gij zijt mijn God. Ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u. In een land dor en mat. Zonder water. Als u wel eens in Israël geweest bent. En in de woestijn van Juda geweest bent. Dan weet u wel dat David hier een hele treffende aanduiding geeft van die omgeving. Want de woestijn van Juda, dat is het gebied ten westen van de Dode Zee. En ook een stukje daarboven, ten westen van de Jordaan. En als u daar komen zou, dan ziet u... Nee, u moet niet denken aan een zandvlakte. De woestijn van Juda was geen zandwoestijn. Maar dat is een vlakte met alleen maar stenen en rotsen, waar eigenlijk nagenoeg niets groeit, waar alles onvruchtbaar is, droog is, onherbergzaam, er zijn geen waterbronnen, alles is bedekt met een laag stof, een land dor, mat, zonder water. En wat doet David nu in Psalm 63? Eigenlijk heel eenvoudig, kinderen. David vertelt aan de Heere waar hij is. Dat is een wonder. Je mag aan de Heere vertellen waar je bent. David was in een land dor en mat zonder water. Heere, hier ben ik. Zie me nou toch. Ik ben in een land dor en mat zonder water. In wat voor omstandigheden u of jij ook terechtkomt. U mag aan de Heere vertellen waar u bent. Ook in een week van voorbereiding. Als je bent in een woestijn van beproeving. Heren, dit is het land waar ik me op het moment in bevind. Alles zo dor. Alles zo waterloos. Alles zo woestijnachtig. Maar er ligt nog iets diepers in onze tekst van vanmorgen. Want u mag die slotwoorden van vers 2 in een land dor en mat zonder water vanuit het Hebreeuws ook nog op een andere manier vertalen. U mag ze ook zo lezen. Als een land dor en mat zonder water. Kijk, dan staat er dit. Dan staat er dat David zegt: mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. Als een dor, droog, waterloos land. Dan zegt David niet alleen waar hij is. Maar dan ligt in de woorden van Psalm 63 ook opgesloten een belijdenis van wie David is. O God, wie ben ik toch? Ik ben een land zo dor, zo mat, zo waterloos, zo geestelijk onvruchtbaar. En zal dat ook niet hebben meegeklonken toen David daar de woestijn in vluchtte. En toen hij zijn leven weer aan zijn geestesoog voorbij zag trekken. En toen hij de zonde met Bathseba weer zag en besefte. En toen hij al die bittere gevolgen van de zonde weer zag in zijn leven. Dat hij het voor de Heere heeft uitgeklaagd en heeft gezegd: Heere, wat ben ik nu voor een geestelijk onvruchtbaar mens. Zo dor, zo mat, zo waterloos. Kijk, als David dat hier ook laat klinken, dan hoort u, en dat brengt ons bij een van de facetten van de voorbereiding op het heilige avondmaal, dan brengt ons dat bij het eerste stukje van de voorbereiding. Wat staat er in het formulier? Dat een ieder, niet alleen de avondmaalgangers, maar een ieder, zijn zonden en zijn vervloeking zou bedenken, opdat hij zich voor God zou mishagen en zou verootmoedigen. Heren, mijn leven, een land dor en mat, zonder water. Wat is nodig om dat ook in deze pas begonnen week te doen? En ik heb u al wel eens vaker gezegd, dat kun je niet in 5 minuten doen. En dat kun je niet in een huiskamer doen waar allerlei andere mensen bij zitten. Daar zullen wij de eenzaamheid voor moeten opzoeken. Om ons voor het aangezicht van de Heere te onderzoeken. En om datgene te doen waar ons hart eigenlijk ook op tegen is. Onze zonden bedenken. Onze vervloeking bedenken. Dat is ook iets wat niet kan buiten de hulp en buiten de leiding van de Heilige Geest om. En wat hebben we daarin ook Gods Geest nodig? Maar waar je het nou zo zou mogen doen als David, daar is het wel verootmoedigend. Daar is het wel zo dat de mens zichzelf gaat mishagen en voor de Heere buigt in het stof. En daar is het toch niet in alle opzichten benauwd. Ik weet zeker dat iemand die de Heere vreest en kent en die zichzelf heeft mogen onderzoeken, zo daar ook iets van herkent. Dan is het toch niet in alle opzichten benauwd, omdat er een uitgang is in het gebed. Omdat je met al die gedachten over je zonde en over je schuld, als het goed is, naar de Heere toegedreven wordt en het voor de Heere moet gaan beleiden. O Heere, wie ben ik toch? Waar David is. We gaan naar onze tweede gedachte, waar hij was. Vers 3. Voorwaar, Ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Dan gaat David vanuit die dorre woestijn terug in gedachten naar andere tijden. Tijden dat hij waar was. Onze tekst zegt in het heiligdom. En misschien dat er vanmorgen wel mensen in de kerk zijn die denken bij het heiligdom aan de tempel. Maar die was er in de tijd van David nog niet. Die wordt gebouwd door Salomo. Met het heiligdom wordt bedoeld die eenvoudige tent die David gespannen had op een van de bergen van Jeruzalem en waar hij de ark een plaats gegeven had. Dat is het heiligdom. Daar stond de ark van Gods sterkte en eer, zoals die in een van de psalmen genoemd wordt. En die ark, en de kinderen weten wel wat dat was een houten kist, maar helemaal met goud overtrokken. En een gouden plaat, een verzoendeksel daarop, met de engelen, de twee gerubs, daarop afgebeeld. Die ark die daar stond in het heiligdom, die preekte drie dingen die we ook terugvinden in onze tekst van vanmorgen. Die ark preekte allereerst de sterkheid van de Heere. De kracht, de wonderlijke almacht van de Heer. Het was toch voor het aangezicht van de ark dat de wateren van de Jordaan geweken waren en dat er een pad was ontstaan. En het was voor het aangezicht van de ark dat die muren van Jericho waren gevallen. En het was voor het aangezicht van de ark dat Dagon, de afgod van de Filistijnen, zo gevallen was. De ark predikte de sterkheid van God. De ark preekt ook nog iets anders. Ook iets wat we lezen in onze tekst, vers 3 het slot. De ark preekte ook de eer van God. De heerlijkheid van God. Die was al te zien aan die gouden glans die er over de ark lag. De heerlijkheid van God die werd zichtbaar door die twee gerubim, die twee engelen die erop afgebeeld waren. De heerlijkheid van God, de majesteit, de verhevenheid van God, die bleek ook in het feit dat de Israëlieten met uiterste eerbied en voorzichtigheid met de heilige ark moesten omgaan. En dan derde, wat die ark preekt. En dan gaan we nog even vanuit onze tekst naar het volgende vers, naar vers 4. De ark preekte ook Gods goede tierenheid. Dat betekent de neerbuigende liefde van God over zondaren. Want de ark was ook de ark met het verzoendeksel daarop. In de ark lag de wet, maar op de ark lag het verzoendeksel. En dat verzoendeksel, dat sprak van het wonder dat God wilde wonen te midden van een onheilig volk. Dat verzoendeksel was de plaats van waaraf God wilde spreken tot het volk. De ark preekte Gods sterkheid, Gods eer en Gods goede tierenheid. En nu is David in de woestijn en heeft het moeilijk. Gebroken man, zijn zoon tegen hem in opstand gekomen. En nu denkt hij terug aan de dag dat hij was in het heiligdom. Dat hij was dicht bij die ark. En wat zegt hij dan in vers 3? Dan zegt hij niet, ik heb uw ark gezien. Maar dan zegt hij, ik heb u aanschouwd in het heiligdom. Kijk, David gaat terug naar die wonderlijke dag of die wonderlijke dagen, want wellicht zijn het, ik denk zeker dat het meerdere keren zijn geweest in het leven van David. Maar David gaat terug naar die tijden dat hij daar was bij het heiligdom. En dat hij door de buitenkant van al die plechtigheden verder mocht zien. Dat hij door de ark mocht zien op wie God was. Dat hij door de ark heen mocht zien op wie God in de Heer Jezus Christus was. Profetisch heeft David daar iets van gezien. Het woord wat hij hier gebruikt, dat is ook het woord wat normaal gebruikt wordt, aanschouwen. Dat is het woord wat normaal gebruikt wordt voor het profetisch zien van een profeet. Ik heb u aanschouwd. En vanuit het geheel van de psalm mogen we nog wel een stukje dieper gaan en een stukje verder gaan. Wat David hier zegt is, ik heb u in geloof aanschouwd. En dan gaan we nog even terug en dan stellen we David nog een keer de vraag. David, wat heb je daar nou gezien in dat heiligdom? En wie heb je daar nu gezien? Dan zegt David, ik heb daar mogen zien hoe die sterke God nu ook sterk was voor mij. Ik heb gezien hoe hij sterk genoeg was in zijn zoon om ook de last van mijn schuld te dragen. Ik heb gezien hoe hij sterk genoeg was om ook zo'n verloren mensenkind en zo'n oude bederver als ik ben te verlossen en te redden en op te halen uit de put van de verlorenheid. Ik heb Gods sterkheid gezien voor mij. Ik heb gezien zijn sterkte die genoeg is om mij te dragen van dag tot dag. Ook door de woestijn van het leven. En ik heb, zegt David, ik heb Gods eer, Gods heerlijkheid gezien. Iets van de majesteit, van de verhevenheid van God. Het kan niet anders, of toen heeft David ja iets gekend van wat Jesaja kende toen hij de eer en de heerlijkheid van de Heere zag. Dan horen we het Jesaja uitroepen, wee mij, ik verga, omdat ik een man ben van onreine lippen en omdat ik woon te midden van een onrein volk. Dat heeft David diep verootmoedigd. David, wat heb u nog meer gezien, behalve Gods kracht voor u en behalve Gods heerlijkheid, zo heel persoonlijk? David zegt, ik heb, en wat was dat een wonder, ik heb Gods neerbuigende zondaarsliefde gezien. Ik heb gezien hoe hij vanaf het verzoendeksel wilde spreken en ik heb gezien hoe hij op grond van het bloed van de verzoening wilde wonen te midden van een onrein volk. En hoe er gemeenschap kan zijn tussen hem en tussen mij door het bloed. En ik heb de goede tierenheid van de Heere daarin geproefd en gesmaakt. Kijk, dat is wat David mocht zien. En dan roept hij hier in verwondering uit, voorwaar, ik heb u aanschouwd in het heiligdom. Het kan niet anders, gemeente, of als een zondaar dat echt mag zien. Niet alleen de ark, niet alleen de dingen in het besef van je verstand. De Heer is sterk, de Heer is goede tieren. Niet alleen met je gevoel, maar als je het echt mag zien door geloof, dan wordt het een wonder, een ontzaggelijk groot wonder, wanneer je mag zien die sterkte voor mij en die goede tierenheid voor mij. En weet u wat David toen heeft mogen doen? En dat staat zo prachtig beschreven in deze psalm. Toen heeft hij dat gezien, toen heeft de Heilige Geest hem de ogen ervoor geopend, want anders ziet een mens het niet. Maar toen heeft David ook dichterbij mogen komen. Misschien niet letterlijk, maar wel geestelijk. Toen heeft hij de toevlucht mogen nemen tot de schaduw van de vleugelen van de Heere. En dat moet u even houden tegen de achtergrond. Dat zegt David hier in dezezelfde 63ste psalm, het 8ste vers. Dan spreekt hij over de schaduw uw vleugelen. En dat moet u even houden tegen de achtergrond van de ark. Hoe zag die ark er ook alweer uit? Ik heb het u zojuist gezegd, een gouden troon, een gouden kist zouden wij zeggen. Maar op die ark twee gerubs. En die gerubs die hadden hun vleugelen naar elkaar toe uitgebreid, zodat die vleugelen elkaar zo boven het verzoendeksel raakten. En wat was er nu onder die vleugelen? Wat was er nu in de schaduw van die vleugelen? Daar lag het verzoendeksel. Daar sprak alles van het bloed van de verzoening. En David, hij heeft zijn toevlucht mogen nemen tot de schaduw van de vleugelen van de Heere in het heiligdom. Hij heeft mogen vluchten tot dat bloed der verzoening. Zoals de tollenaar in de tempel uit de gelijkenis dat ook deed. O God, wees mij de zondaar genadig. En letterlijk staat er dan, wees met mij verzoend door het bloed der verzoening. Wees een verzoendeksel voor mij. Dat is wat David zag. En te midden van alles wat hij in de woestijn moet meemaken, gaan zijn gedachten daarnaar terug. Als we nu in een dienst van voorbereiding bijeen zijn, gemeente, dan is een vraag die we allemaal ook mee moeten nemen. Niet alleen in een dienst van voorbereiding, al was het geen voorbereiding ook. Maar dan is de vraag die we allemaal mee moeten nemen. Kennen we iets van dat wonder in ons eigen leven? Kun jij met David instemmen en zeggen, o God, ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Ik heb door het wonder van uw genade en met een oog van het geloof iets mogen zien van dat bloed der verzoening. En ik heb door het geloof de toevlucht mogen nemen tot dat verzoenende bloed. Ik heb schuiling gezocht in de schaduw van uw vleugelen. Want iets van dat geloofskennen zal er toch moeten zijn om te kunnen toetreden tot het heilig avondmaal. De Heere heeft het ingesteld, nee, niet om het geloof te werken waar het niet is, maar om het te versterken waar hij het heeft gewerkt. En dat geloof kent altijd een uitgang tot Christus. Iemand vraagt, hoe weet je dat nou? Vraagt u het maar aan onze tekst. Als u echt, als u zaligmakend iets hebt mogen zien van de Heer Jezus Christus, door het geloof iets hebt mogen zien van hem, dan hebt u hem aanschouwd in het heiligdom, zoals onze tekst het zegt. Misschien in het heiligdom van de stilte en van de afzondering. Misschien in het heiligdom van de prediking. Misschien in het heiligdom van het heilig sacrament naderhand. Maar u hebt hem aanschouwd in het heiligdom. Ja, misschien, want we moeten altijd bijbels blijven denken, misschien ook wel op een plaats die helemaal geen heiligdom was. Misschien wel zeer onverwacht, zoals we het Jacob horen zeggen, als die daar bij Bethel wakker wordt. En als die zegt, de Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Maar als een mens dan door de verrassende overkomst van de Heere in zijn eigen zoon, als een mens dan iets mag zien van Christus voor zijn eigen hart, voor zijn eigen leven, dan wordt die plaats, al was het nog zo'n alledaagse plaats, maar dan wordt die plaats wel een heiligdom. Niet dat je het gaat vereren, maar dat je wel vervuld wordt met diepe eerbied. Zoals Jacob vervuld werd met diepe eerbied en met vrees. Dan hebt u God gezien in het heiligdom. Dan hebt u, en dat is een tweede kenmerk wat we ook nog aan onze tekst ontlenen. Wanneer u iets hebt mogen zien van Christus voor uw ziel. En onderzoekt u uzelf daar ook op. Dan kunt u tegenover de Here ook iets zeggen van wie Hij voor u is. Een van de Erskines zegt, een ontdekking van Christus, een openbaring van Christus is altijd in meer of mindere mate, maar is altijd helder. Dat is niet vaag, dat is niet maar een gevoel. Een gevoel van de liefde van God of iets van die aard. Dat is een indruk. Maar als een mens gelovig mag zien op Christus, dan kan die ook iets onderscheiden van wat hij gezien heeft. David zegt het, ik heb uw sterkheid gezien en uw eer gezien en uw goede tierenheid gezien. Wat hebt u in het heiligdom in Christus gezien? Wel meneer, dat is moeilijk om te zeggen, om in woorden te vatten. Ja, maar probeer het nu eens voor het aangezicht van de Here te zeggen dan. Wat hebt u in hem mogen zien? En dan nog een kenmerk wat aan onze tekst ontleend is. Wanneer u Christus werkelijk in het heiligdom hebt mogen aanschouwen. Dan dorst u ook naar meer. En als je nou moet zeggen vanmorgen, ik kan wel een stukje meekomen met deze psalm, dominee. Als u het moet zeggen, dat is veel belangrijker. Als u het moet zeggen tegen de Here, Here, u weet alle dingen en u weet wel dat ik leef in een land dor en mat zonder water. En dat ik geen rust heb voor mijn ziel. Maar dat ik aan de andere kant ook niet kan zeggen dat ik Christus zo heb mogen zien in zijn heiligdom voor mezelf persoonlijk. Dat ik de toevlucht mocht nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. O, zoek dan toch een plaats in het heiligdom van uw binnenkamer. In het heiligdom van het gebed. En zoek dan toch wel een plaats, ook aanstaande zondag, onder de prediking van het woord. Want het is in het heiligdom dat de Here zich aan onheilige mensen wil laten aanschouwen. Maar waar u iets kent van dit wonder, al is het bestreden, al wordt het 1000 keer aangevochten in uw leven. Ja, daar komt vanmorgen een andere vraag tot u. Daar komt de vraag tot u. Wanneer was het voor het laatst dat u hem mocht aanschouwen in zijn heiligdom? Wanneer was het voor het laatst en waar is de dorst in uw hart? Waar is de honger in uw hart? Stemt u met David in als hij het zegt? Ik heb u in het heiligdom aanschouwd en nu mijn ziel dorst naar u. Onze laatste gedachte, waar wil David zijn? Heel kort gezegd, hij wil bij God zijn. David zegt niet, Heere, mijn ziel dorst naar mijn paleis. Mijn ziel dorst naar mijn troon. Mijn ziel dorst naar rust. Dat mag er in een bepaalde zin wel zijn. Een mens heeft ook rust nodig. Heeft ook een bepaalde veiligheid nodig. Maar er is in Davids hart nog een dieper verlangen. Mijn ziel dorst naar u. David zegt ook niet, Heere, mijn ziel dorst naar de ark. Die ark had hij een paar uur geleden nog gezien. Op de schouders van de levieten. Die ark, hij heeft hem teruggestuurd met Zadok en Abiathar naar Jeruzalem. David beseft wel, er ligt een onderscheid tussen de ark zien en de Here zien in zijn gunst. Dat is ook iets wat de ware avondmaalganger kent. Het verschil tussen de ark zien en de Here zien in zijn gunst. Het verschil tussen het woord horen, hoe groot het ook is en wat voor voorrecht het ook is, en de Heere zien in zijn heiligdom als het woord toegepast wordt en als het woord met kracht tot je hart komt en in je hart zinkt. En het verlangen strekt zich uit naar dat laatste. David, waar verlang je nou naar in de woestijn? Dat ik met God mag zijn. En nieuwtestamentisch mag u erachteraan zetten dat ik gemeenschap met God in de Heer Jezus Christus mag beoefenen. Dat ik weer op dat bloed der verzoening mag zien en dat mijn hart er weer naar mag uitgaan. En dan liggen er in die wens die David zo uitspreekt, in dat gebed, dat dringende gebed wat hij doet in vers 2, dus eigenlijk twee dingen opgesloten. Als hij het zegt, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u. Dan liggen er twee dingen in opgesloten. Dan ligt er eerst in opgesloten, Heere, maak in de woestijn waarin ik me bevind, maak het zo dat ik u in de woestijn mag zien. Dat ik in de woestijn de gemeenschap met u proeven mag. Want David kon dat zelf niet maken. Hij dorst door genade wel naar de Heere, maar hij kan zijn eigen dorst niet vervullen. En dan ligt daar in de tweede plaats ook wel in opgesloten, Heere, brengt u me weer terug in uw heiligdom. Brengt u me toch weer terug op die plaats en geef dat ik daar opnieuw u aanschouwen mag. Wel, dat is de afhankelijkheid in dit gebed van David. Een afhankelijkheid die de ware avondmaalganger nooit vreemd zal zijn als het goed is. Dan hebt u de Heere echt in alle dingen nodig. Dan hebt u de Heere nodig om voorbereiding te kunnen houden. Dat is niet om je ervan af te maken, want wij hebben allemaal de plicht en de verantwoordelijkheid om ons hart te onderzoeken, om ons geweten te onderzoeken, om ons leven te overdenken, onze zonde, onze vervloeking te overdenken. Maar dan heb je de Heere erin nodig, want dan zeg je het ook, Heere, vanuit mezelf is er nog zoveel wat erop tegen is. Dat is ook zo. In het leven van een kind van God zijn er altijd twee machten aan het strijden, als ik het zo zeggen mag. Dan is daar iets wat tegen de Heere zegt, Heere, onderzoek u me maar. Hier is mijn hart, ik leg het voor u open, u weet ervan, kijk er maar in, Heere. Maar er is ook iets wat zich er tegen verzet. De oude mens, die is er helemaal op tegen. Die wil niet opnieuw en die wil niet dieper in de verootmoediging gebracht worden. Die wil zijn schuld voor de Heere niet erkennen en bekennen. Maar dan toch, Heere, ik heb u nodig. Ik heb u nodig ook in het onderzoeken van mezelf. Maakt u me eerlijk en leidt u me erin. Dan heb je de Heere nodig om je voor te bereiden ook op datgene wat aan het heilig avondmaal plaatsvindt. Dan heb je de Heere nodig en dan ben je diep van de Heere afhankelijk om aan te gaan. Want dan leeft er toch in je hart iets van die bede van Psalm 63. Och, werd ik derwaarts weer geleid. En dan heb je de Heere ook nodig om aan te zitten. Om aan te zitten en om zijn gemeenschap te proeven. Gemeente, dat is ook nog een vraag die ik even wil meegeven. Ik wil dat in alle voorzichtigheid doen, maar dat is ook een vraag die u zichzelf ook nog eens stellen moet. Als er nu begeerte is naar het heilige avondmaal in uw hart, wat begeert u dan? Wat verlang je dan? Is dat maar een onbestemd verlangen? Een vaag verlangen? Is het misschien zo, en nogmaals, ik wil daar voorzichtig en teer mee omgaan, maar is het zo dat u zegt, als ik daar nou maar eens zat, Als ik daar nou maar eens zat. Ja, wat dan? Wat dan? Wat denkt u daar te vinden? Iemand die door de Heere wordt aangebracht, weet toch ook iets van wat hij daar zoekt. En wat zoekt hij daar? Opnieuw de gemeenschap met de Heere in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, te mogen smaken, te mogen proeven. Opnieuw iets te mogen zien van dat bloed, ook in de tekenen van brood en wijn. En om dat versterkt te krijgen. Wel, zo worden we geroepen, gemeente, om ons voor te bereiden, om ons te onderzoeken. Zo worden we ook geroepen en zo worden Gods kinderen geroepen om het verlangen in hun hart ook op te wekken. Zoeken op te wekken. Mijn ziel dorst. Nee, niet naar het avondmaal, maar naar u. Om u daar te mogen ontmoeten in uw eigen instellingen. Mijn vlees verlangt naar u. Wanneer u komt, dan brengt u alles mee. Dan maakt u alles goed. En dan zullen mijn lippen u prijzen. Want, en dat is het laatste, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Ja, als u iets mag zien door het geloof van deze wonderlijke zaken, dan zult u David ook kunnen begrijpen als die dat zegt. Uw goede tierenheid, Heere, is beter dan het leven. Niet alleen dan mijn ellendige vluchtelingenleven in de woestijn van Juda, maar dan het leven. Want wie u vindt en wie u na ontvangen genade opnieuw vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u het onderwijs vanuit uw woord laten meegaan, niet alleen in onze gedachten, maar mogen we het bewaren in ons hart. En wees u ons zo in deze week van voorbereiding in alle dingen nabij en goed. Geeft u, Heere, dat we ons voor uw aangezicht mogen onderzoeken. Dat we ons leven mogen leggen naast deze stem van uw gehele kerk. Gedenk ons zo, ook in het verdere van deze dag, geef er uw zegen over. Sterkt u onze vriend en broeder dominee Post, die vanmiddag hoopt voor te gaan. Bewaart u ons, brengt u ons vanmiddag en ook volgende week weer genadig bijeen. En Heere, wanneer er ook bestrijdingen zullen zijn in de week van voorbereiding, juist ook in het leven van degenen die u kennen en vrezen, wilt u alle bestrijdingen te sterk worden. En wilt u allen die u zelf een plaats bereid hebt in uw genade, ook een plaats geven aan uw tafel, opdat hun zwakke, hun aangevochten geloof in de woestijn van het leven versterkt mag worden, opdat ze bij vernieuwing in het heiligdom iets van uw sterkte, van uw eer, van uw goede tierenheid mogen zien en het mogen uitzingen. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u prijzen. Heere, wil ons zo horen in de vergeving van al het gebrekkige en zondige. Om Christus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers, is de slotzang. 139, vers 14. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.